Goedemorgen. Uw liefde laat ons nooit meer los. Ik hoop dat iedereen zich dat realiseert en beseft. Gods liefde laat je nooit meer los. Als je één keer ja hebt gezegd tegen die liefde van God. En dan mag je inderdaad afvragen, wie zijn we en waarom zijn we eigenlijk op aarde? Belangrijke vraag. Ik wil daar straks graag met jullie over nadenken. En we gaan met elkaar lezen uit het Oude Testament. Uit Exodus 19, vers 1 tot en met 6. Dat is het volgende wat daar staat. In de derde maand, op precies dezelfde dag dat ze uit Egypte waren weggetrokken, kwamen de Israëlieten in de Sinaï-woestijn. Ze waren vanuit Refidim verder getrokken en in de Sinaï-woestijn gekomen. Daar sloegen de Israëlieten hun kamp op, vlak bij de berg. Mozes ging de berg op naar God. En de Heer riep hem vanaf de berg toe, zeg tegen het volk van Jacob en laat de kinderen van Israël weten, jullie hebben gezien hoe ik opgetreden ben tegen Egypte en hoe ik je op adelaarsvleugels gedragen heb. En je hier bij mij hebt gebracht. Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn. Kostbaarder dan alle andere volken. Want de hele aarde behoort mij toe. Een koninkrijk van priesters zul je zijn. Een heilig volk. Breng deze woorden aan de Israëlieten over. Ik kom straks bij dat Bijbelgedeelte terug, omdat het ons veel kan leren over die vraag, waarom zijn we eigenlijk op aarde en wie zijn we nou eigenlijk? Dat is een belangrijke vraag. Dat is een belangrijke vraag voor individuen, voor ieder persoonlijk. Dat is een belangrijke vraag voor als we ons in een kerk, in een gemeente met elkaar verenigen. Dat is een belangrijke vraag voor elke organisatie. En het antwoord dat je op die vraag geeft, wie zijn we en waarom zijn we eigenlijk op aarde, dat is afhankelijk van de vraag wat jij als jouw verhaal ziet. Wat is het verhaal van jouw leven? Dat kun je bekijken vanuit hele praktische dingen, van nou, ik ben daar geboren, die en die zijn mijn ouders. Ik woon nu daar en daar en dit is wat ik dagelijks doe en dat is mijn verhaal. Maar past mijn verhaal ook in een groter verhaal? Past mijn verhaal ergens in een groter verhaal dat mijn bestaan hier op aarde als het ware meer inhoud geeft dan alleen maar gewoon de dagelijkse sleur? Past mijn verhaal in een groter verhaal dan mijn gewone oppervlakkige dagelijkse verhaal? En natuurlijk zullen we dan zeggen, mijn verhaal past in het verhaal van Jezus. Want ik noem mijzelf dan Jezus, ik noem mijzelf een christen. En daar is op zich niks mis mee. Alleen, hoe kijk je nou naar dat verhaal van Jezus? Wat wij vaak doen, denk ik, is dat we kijken naar Jezus, die is op aarde gekomen. En daarna kwam de tijd van de apostelen, van Paulus en de andere volgelingen van Jezus. En daarna kwamen de kerkvaders. En dan heb je ergens in de middeleeuwen weer een belangrijke theoloog, Thomas van Aquino. En dan nog weer een paar honderd jaar later komt Calvijn. En dan, na heel veel jaren, dan komt ons verhaal en in die lijn die staan wij. Maar is dat het verhaal van God? Is het echt begonnen bij Jezus? Nou, ik denk dat je er breder naar kunt kijken. Want het gevolg van als je alleen maar hier naar kijkt, dan is het van Jezus is voor mij gekomen om mij te redden. En het gaat dus om ik en mijn Jezus. Ik en het volgen van mijn Jezus. Ik geloof dat ons verhaal in een nog veel breder en in een nog veel groter verhaal past. Gods verhaal begint namelijk veel eerder, start veel eerder. Het begint al bij de schepping. Dat God een drie-enige God was die in gemeenschap leefde en in liefde, in een gemeenschap van liefde met elkaar leefde. Maar die liefde wilde delen met individuen, met mensen, met een mensheid die die liefde ook kon beantwoorden. Daar begint Gods verhaal en daar begint ook jouw en mijn verhaal. God heeft ons gemaakt met het doel dat hij van ons kan houden en dat wij ervoor kunnen kiezen om van hem te houden. En in dat kader, dan als het misgaat, als mensen kiezen om zonder God te leven, dan gaat God op weg naar nieuwe wegen om dat te herstellen. Dan roept hij Abraham. En dan gaat hij met Mozes en het volk onderweg. En dan gaat hij David roepen als koning van Israël. Dan komen de profeten en dan komt Jezus. En dan na Jezus, dan belooft God, dan is het ultieme van wat je kunt zeggen, het uiteindelijke wat je over Gods verhaal kunt zeggen, namelijk wat Jezus zichtbaar heeft gemaakt en wat Jezus voor ons heeft gedaan, is klaar, is afgerond, het is volbracht, zegt Jezus aan het kruis. En dan belooft God, dat wat Jezus gedaan heeft, dat zal uiteindelijk ook helemaal zichtbaar worden als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde komen. In die lijn staat jouw en mijn verhaal. Jouw verhaal, ons verhaal, is een verhaal dat zoveel groter is dan we vaak geneigd zijn, ook als christenen, te denken. En dan komen we op een gegeven moment op het punt waar we de Bijbel hebben gelezen. En dat is dit punt. Israël is dan hieronder bij de Sinaï, in die driehoek, in die punt hieronder bij de berg Horeb, de berg van God. En God heeft daar als het ware het volk even voor zichzelf. Ze zijn uit Egypte gekomen, ze hebben door de Rietzee zijn ze gevlucht en God heeft hen beschermd. Ze zijn bij Refidim geweest, hebben ze die strijd tegen de Amalekieten gehad, waarbij Mozes zijn handen omhoog moet houden. En zo lang gaat het goed met de strijd tegen de vijand. En dan komen ze bij de berg Sinaï en Mozes, God heeft Mozes al beloofd, je zult hier met het volk komen. En na 3 maanden zijn ze daar, 3 maanden na hun vlucht uit Egypte. En dan hebben ze al heel wat van Gods goedheid en hebben ze al heel wat van Gods grootheid gezien. En heeft God als het ware het volk even voor zichzelf. Even een intiem moment zou je kunnen zeggen. En eigenlijk zou je het bijna kunnen vergelijken met een huwelijksaanzoek. Onze dochter is 1,5 week geleden gevraagd door onze aanstaande schoonzoon. En dat was een hoogtepunt natuurlijk. Ze stond helemaal te trillen en te shaken toen ze ons belde. Nou, dat gevoel, dat moet Israël hier misschien ook al een beetje hebben gehad. En in alle eerbied gesproken misschien God ook wel. Hier gaat iets gebeuren. Hier gaan we ons met elkaar verbinden. En op die plek zegt God tegen Israël, ik heb een speciale bediening. Ik heb een speciale plek voor jullie. Ik ga jullie nu vertellen wie jullie zijn, wat jullie identiteit is, wat jullie missie is in deze wereld. En God gaat in het gedeelte dat we hebben gelezen met hen terugkijken naar het verleden, naar het recente verleden, maar ook naar de hele geschiedenis die daarvoor ligt als het ware. Hij gaat naar de toekomst kijken. En hij gaat naar het nu kijken en zegt hun, hiervoor ben je op aarde, dit ben je. En hiervoor ben je op aarde en wil je daarop ingaan. Eigenlijk zegt God, ik heb genade voor je in het verleden getoond. Ik heb heel veel genade voor de mensheid in de toekomst. Maar ik heb ook genade speciaal voor jullie vandaag. En in die genade mag je mij gaan antwoorden. En naar die 3 genades willen we kijken. Genade in het verleden. God zegt, jullie hebben gezien. Hij roept hen in het geheugen. Jullie hebben gezien wat ze de afgelopen 3 maanden hebben gezien. Jullie hebben gezien hoe ik God ben. Jullie hebben gezien hoe ik jullie bevrijd heb uit Egypte. Jullie hebben gezien hoe ik jullie beschermd heb tegen de legers van de farao. Jullie hebben gezien hoe ik voorzien heb in water toen je daar behoefte aan hebt. Jullie hebben gezien dat ik met jullie meestrijd tegen jullie vijanden. Jullie hebben gezien hoe ik God ben. Eens waren jullie slaven. En je had een uitzichtloos bestaan en je kinderen zouden diezelfde weg gaan. Maar ik heb naar jullie omgekeken en nu leef je in totale vrijheid. Je bent een vrij volk en je bent vrij om te gaan en te staan waar je wilt. Jullie hebben gezien hoe ik God ben. Het is Gods werk, bevrijdende werk van het begin tot het einde. Het is zijn initiatief. God heeft gehandeld uit medelijden. Hij heeft gehandeld uit liefde en trouw. En heeft hen laten zien, ik geef om jullie. Ik heb jullie bevrijd, ik heb je onderdrukkers verslagen, ik heb je gered van slavernij en van dood. God heeft zijn genade in het verleden bewezen. En Israël wordt opgeroepen om even terug te kijken naar het verleden. En even te denken, ja, hoe was het ook alweer daar in Egypte? Hoe was het? Zonder dat God naar ons had omgekeken. Zo is God. Zo is God. Zoals hij zich getoond heeft. Bevrijd. Grote tekenen aan de farao. Een zee die openspleit. Zo is onze God. Zo diep gaat zijn liefde. Zo is onze God. En God staat op het punt hen als het ware ten huwelijk te vragen. En hij zegt, weet je, als je daarop in wil gaan. Dan komt er straks een moment dat ik Mozes een verbond zal geven en dat ik mijn wetten geef. En niet om jullie een nieuw slavenjuk op te leggen, maar om jullie te laten zien hoe ik het leven in vrijheid bedoel. En hoe je vrijheid gegarandeerd blijft als je aan mijn regels houdt. Ik wil je straks vragen om je aan mijn regels te houden, omdat je daarmee een prachtig volk van mij zult zijn. Niet van je zult en je moet, maar als je gezien hebt hoe ik God ben, dan wil je toch niet anders dan leven op de manier zoals ik het leven bedoeld heb. En als Israël zo door God als het ware meegenomen wordt naar het verleden, dan is het ook voor ons goed om even naar het verleden te kijken. En naar dat grote verhaal van God, vanaf de schepping tot nu toe, maar ook even te kijken naar dat kernpunt van waar wij ons naar noemen, naar het kruis van Christus. En te bedenken van, wow, hoe was ik zonder Christus? Hoe zag mijn leven zonder Jezus er eigenlijk uit? En sommigen van jullie zullen het misschien, net als ik, het niet eens kunnen herinneren. Maar dan kun je je wel herinneren het moment dat je besefte, maar het was ook voor mij heel persoonlijk. Ik weet nog, als ik als 13-jarige jongen op bed lag, en dat ik het kruis van Jezus als het ware in gedachten voor me zag. En dat het zo sprak, dit was ook voor jou, dit was ook voor jou. Je bent niet te jong, je bent niet te jong. En dat ik aarzelend naar het bed van mijn ouders ging en zei, ik wil me laten dopen, want ik wil bij Jezus horen. De rest van mijn leven. Even herinneren, hoe was dat voor jou? Dat je besefte, God is mens geworden om mij met hem te verzoenen. Om mij te redden. Om mij een toekomst, een eeuwig leven te geven. Hoe was dat? En ook naar het verleden daarna. Wat heeft God gedaan om je te bewaren? Wat heeft God gedaan om jou te veranderen? Van binnenuit te vernieuwen? Hoe heeft God jouw gebeden gehoord en verhoord? En weer even te realiseren. Zo is God. Zo is mijn God. Zo is onze God. En misschien de verhalen van mensen in je omgeving, mensen uit de gemeente, mensen uit je familie. En wat zij met God hebben doorleefd. De verhalen die je hebt gehoord van zendelingen of van andere mensen. Wat heeft God allemaal gedaan? En als God zo God is, wat heb ik gezien? Dan wil ik voor hem gaan leven. Dan wil ik voor hem gaan leven. Dat kan het niet anders dan dat ik mijn verhaal niet alleen maar zie als een verhaal van een mens in de 21ste eeuw die leeft om het goed te hebben hier op aarde en dan naar de hemel te gaan. Maar als een mens die deel is van Gods verhaal met deze wereld. Voor hem leven. Vanaf dit moment leven om hem blij te maken. Zoals twee mensen die met elkaar trouwen eigenlijk tegen elkaar zeggen. Ik leef om jou gelukkig te maken. Genade in het verleden, dat stempelt het verlangen in je hart. Dat roept een verlangen in je hart op. En God laat het volk kijken naar het verleden. En daarom is het ook voor ons belangrijk om nooit te vergeten wat God in ons leven gedaan heeft. Onze identiteit en onze missie op aarde staan altijd in het teken van wie God is en wat hij heeft gedaan. Maar God zegt ook, er is ook genade voor de toekomst. Hij heeft zijn volk Israël aan de voet van de berg Sinaï gebracht. Ik zei het al, bevrijd, de Amalekieten verslagen. En weet je wat gemakkelijk een gedachte zou kunnen zijn? En die gedachte die bespringt ons ook zomaar, want we zijn mensen die erg op onszelf gericht zijn vaak, van nature. volk van Israël zou zomaar kunnen denken. En in de geschiedenis van Israël hebben ze dat ook gedacht. Wij zijn het enige volk in wie God interesse heeft. Wij zijn een supervolk. Nee, zegt God. Weet je, jullie zijn wel een bijzonder en uniek volk. En ik roep jullie. Het is een unieke plaats in de wereldgeschiedenis. Maar ik ben geen volksgod. Zoals de andere volken om je heen een volksgod hebben. Die alleen voor hun is en die alleen door hun genoemd wordt en die alleen door hun aanbeden wordt. Ik ben een God die niet alleen een God van Israël is. Ik ben een God van alle volken, de hele aarde en alle volken behoren mij toe, zegt God tegen hen. De hele aarde behoort mij toe. En daarmee maakt God als het ware al even hun blik naar de toekomst toe, maakt hij hun blik wijd. Zegt hij, het is nu misschien niet zo. En nu openbaar ik mij heel specifiek aan jullie. Maar uiteindelijk ben ik de God van de hele aarde. En zal de hele aarde dat ook weer weten. God zegt dat hier niet zo expliciet. Maar dat ligt wel in die hele korte zin. Dat hij zegt, ik ben de God van de hele aarde. En alle volken behoren mij toe. Want dat is uiteindelijk het doel van de verlossing van Israël. Dat alle volken door Israël zouden weten wie God is. En dat betekent ook dat Gods plan veel groter is dan mijn volk. Dan het volk van Israël. Dat Gods plan veel groter is dan mijn leven en jouw leven. Dat Gods plan veel groter is dan mijn kerk en jullie kerk. Nee, alle volken zijn binnen de ruimte waar Gods zegen wil werken. Want de hele aarde, Groningen en Malawi, Friesland en Zuid-Afrika, behoren hem toe. De aarde is van God en al wat daarin is. Een liedje dat we vroeger veel zongen. Dus het verleden. En de toekomst, dat God zegt, ik ga alles weer opeisen wat ik gemaakt heb. Alles komt weer onder mijn regering. Alle volken zullen zich weer voegen in mijn plan tussen die twee polen. Daar heeft God het volk Israël apart. En zegt hij, daar op dit punt wil ik jullie zeggen wie jullie zijn. En daar op dat punt tussen het verleden wat God gedaan heeft en wat God gaat doen, daar vinden wij ook ons verhaal. Al onze missie, al onze zin en doel hier op aarde bevindt zich tussen die twee polen van verleden en de toekomst van God. Van genade die God getoond heeft en de glorie die de hele wereld van God zal zien. Tussen wat God gedaan heeft en wat God nog uiteindelijk gaat doen. Tussen waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan. Daar vindt het volk van Israël haar zin, de zin van haar bestaan en het doel van haar leven. Daar vinden jij en ik de zin van ons leven. En het doel van ons bestaan. En dan blijkt ineens dat dat flintertje ruimte en tijd dat wij mogen innemen. 70, 80, 90 jaar. Soms korter, soms nog net langer. Maar dat dat voor God ertoe doet. En dat hij net als tegen Israël, op dat hele bijzondere moment daar bij die berg Horeb, dat hij ook tegen ons zegt, je bent kostbaar, je bent kostbaar. En jouw leven doet ertoe. Jouw leven mag je zien in dat grote verhaal. En dat is Gods genade in het heden. Kostbaarder dan alle andere volken. En dat mag je weten. Als we zingen, je bent, dat we zoons en dochters zijn. Dat God tegen jou zegt, je bent bijzonder. Alle mensen zijn voor mij bijzonder. Maar jij hebt het cadeau van genade uitgepakt. En je mag je mijn zoon, je mag je mijn dochter noemen. Je bent bijzonder. Je bent kostbaar in mijn ogen. En wat betekent dat dan voor mijn rol in deze wereld? Hoe wil God dat we volk van God zijn? Hoe wil God dat Israël volk van God is? En we hebben het gelezen. Er staan twee belangrijke woorden in dat gedeelte. Namelijk, God zegt, ik wil dat je een priesterlijk volk bent en ik wil dat je een heilig volk bent. Priesterlijk en heilig. Dat mag jouw missie en jouw bestaan op aarde stempelen. En laten we eens naar die twee woorden kijken. Priesterlijk. Priesterlijk, dat betekent Dat je geroepen bent om een tussenpositie in te nemen. Namelijk tussen God en tussen de wereld. Dat je namens God tot de wereld spreekt. En dat je namens de wereld tot God spreekt. Dat je namens de wereld, namens God aan de wereld mag vertellen. En de wereld is zo groot en zo smal als hij op dat moment zich aandient. Dat kan zijn in die ene persoon met wie je op straat een praatje krijgt. Of met je collega op je werk met wie je even praat. Tot misschien wel een blog die je op internet zet om te vertellen van wie God is. Om in woorden en in daden het verhaal van God aan mensen duidelijk te maken. Door in wie je bent zichtbaar te maken. Kijk, dit is wat ik voor jou doe, maar dit is ook wie God is. Dit tekent iets van God uit in mijn leven. En als je daarover nadenkt, lieve mensen, dan kan ik daar stil van worden. En dan denk ik van, oké, wat ziet de wereld dan van mij? Wat ziet mijn buurman dan van mij? En van Gods liefde in mij? Wat ziet God, wat ziet die mens door mij heen van wie God is? En dat was de taak, allereerst de taak van de priester. God vertegenwoordigen bij de mensen. En Gods verhaal vertellen. God naar het volk brengen. God naar de mensen brengen. En God kiest ervoor om vandaag de dag dat nog altijd door kwetsbare mensen en onvolmaakte mensen te doen. Net als in de tijd van Israël. God kiest ervoor om niet een soort grote iPad boven de hemel te hangen, waar we met z'n allen naar kunnen kijken om ons aan zijn grootheid te vergapen. God kiest ervoor om het in jou en mij te doen. En dat is onze eerste priesterlijke taak. God vertegenwoordigen in deze wereld. En zoals we God naar de wereld brengen, zo bracht een priester ook de wereld naar God. In de offers die gebracht werden, in de gebeden die hij uitsprak. En zo mogen ook wij deze wereld in ons hart meedragen als we God ontmoeten en zeggen: God, ontferm u. Ontferm u over de mensen in Malawi die niets hebben. Ontferm u over Joden en Palestijnen op de Tempelberg in Jeruzalem waar de strijd en de vijandigheid weer zo groot is. Geef vrede, Heer, geef vrede. Ontferm u, Heer, over mijn buurman die een vreselijk bericht van zijn specialist heeft gekregen. Ontferm u, Heer, over de mensen die het moeilijk hebben, die stomme keuzes maken. Heer, ontferm u, wees genadig. Bidden we zo voor mensen? Of draait ons gebed vooral over ons eigen persoonlijke leventje? Dat smalle leventje waar we mee begonnen. Je bent een priester om God bij de mensen te brengen en de mensen bij God te brengen. Je bent een priester om het levende bewijs op aarde te zijn dat er een God is die van mensen houdt. En je gezonde weten en je missie en je plek in de wereld vinden is dan ook een priesterlijke taak. Dat is het eerste priesterlijke. Tweede, wat gezegd wordt, je bent ook heilig. Hoe doe je dat dan? Dat is niet bijzonder vroom. Niet dat je een vroom, heilig boontje bent. Of dat je raar wordt aangekeken. Misschien gebeurt dat wel, maar niet omdat jij je raar gedraagt. Ik weet niet of je dat wel eens mee hebt gemaakt, maar sommige christenen denken van, wat doe jij raar? Doe gewoon, je bent een mens. Of hebben jullie nooit zo'n christen ontmoet? Ah, jullie zijn nuchtere Groningers en die zijn hier niet, dat soort christenen. Waar ik me soms aan vergaap. Zonder oordeel hoor, moet je zelf weten. Maar ik denk wel van, joh, laten we gewoon mens zijn hier op aarde. Maar laten zien dat ons mens zijn veranderd is. Dat we apart gezet zijn. Want dat is de betekenis van heilig. Dat je apart gezet bent. Niet dat je een heilig boontje bent. Een super vroom mens die amen roept na ieder woord wat hij zegt. En die altijd de Heer voor en achter in de mond heeft. En alles geestelijk wil zien. Maar dat je weet, ik ben hier met een missie. Ik ben apart gezet door God in deze wereld. Ik ben wel in deze wereld, maar ik ben niet van deze wereld. En dat is allereerst een geschenk wat God aan ons geeft. Je bent heilig. Je bent een heilig kind van mij in die wereld. Ik heb je apart gezet. Maar het is ook een opdracht. Een opdracht om anders te zijn dan ook. Om zichtbaar te maken wat het betekent om vanuit Gods liefde en Gods bestaan te leven. Dat jij niet altijd alleen maar bezig bent met kiezen voor jezelf. En dat jij niet alleen maar bezig wilt zijn met genieten van de wereld. Hoewel we mogen genieten. Ik zeg niet dat daar iets verkeerds aan is, maar je snapt wat ik bedoel. In een maatschappij waarin het alleen maar om genieten lijkt te gaan. En daarmee leven we onder zo'n rare bubbel van welvaart, dat we ons dat nauwelijks nog meer beseffen. Maar zijn we bijvoorbeeld bereid om onze tijd en dat wat wij hebben te delen met anderen? Om eens een keer een avond niet voor jezelf te kiezen, maar misschien eens een bezoek te brengen aan iemand die het moeilijk heeft in het dorp. Zijn we bereid om het zichtbaar te maken? Net dat extra te willen doen, die extra mijl met mensen te willen gaan. En niet om te laten zien hoe goed wij wel zijn, maar om daarin weer opnieuw als priesters God zichtbaar te maken. En het gezicht van Jezus in deze wereld te laten zien. De mensen van onze tijd dienen met het beste van wat jij hebt. Dat betekent heilig. Apart gezet. Apart gezet om God zichtbaar te maken. Van David wordt in de Bijbel af en toe nog gesproken. In Handelingen staat een prachtig vers. Want David, wat David betreft, hij is, nadat hij de mensen uit zijn eigen tijd had gediend overeenkomstig Gods wil, gestorven en met zijn voorouders verenigd. Dan kun je vragen, dat overeenkomstig Gods wil, gaat dat over gestorven zijn of gaat dat over het dienen? Nou, de meeste vertalingen betrekken het op het dienen. En ik denk dat dat ook meest gepast is. Hij heeft naar Gods wil de mensen in zijn tijd gediend. Hij is priesterlijk aanwezig geweest als koning van Israël. En was hij dan een heilig boontje? Nou, bepaald niet. Denk maar aan het verhaal van Batsheba. Denk maar aan het verhaal van zijn zoons. En hoe er in zijn gezin eigenlijk altijd oorlog was. En strijd. En ellende. Nee, hij was geen heilig boontje. Maar hij was wel priester op aarde als koning. Priester voor de mensen van zijn tijd. En wat heerlijk als dit dan van je gezegd wordt. Want David betreft, hij is, nadat hij de mensen uit zijn tijd had gediend overeenkomstig Gods wil, gestorven en met zijn voorouders verenigd. Ja, wat zou je dan anders nog op aarde moeten dan als je daarmee klaar bent? Daarvoor zijn we op aarde. Om de mensen van onze tijd te dienen. Naar Gods wil en naar Gods bedoeling. Priesters en heilig, apart gezet. Daar vinden we ons verhaal. En ik bid dat de zomertijd, dat de vakantietijd voor ons allemaal een tijd van opnieuw bezinning mag zijn. Weer even nadenken, weer even scherpstellen, weer even allereerst tot rust komen van alles wat we het afgelopen jaar hebben mogen doen. Maar dat we ook weer even na kunnen denken van ja, hoe ga ik verder? Waar sta ik in mijn leven? Welke keuzes wil ik maken? Hoe wil ik leven? Wat is mijn plek hier op aarde? Wat kan ik doen? Wat mag ik doen? Wie ben ik? En hoe kan ik de mensen van mijn tijd dienen? Door God aan hen zichtbaar te maken. En door hun nood en hun strijd en hun moeite me aan te trekken en daar met God over te spreken. Hoe ga ik de mensen van mijn tijd dienen?